Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 65, de versen 8 en 9. Uw goedheid kroont de jaargetijen, waar gij uw voetstap zet. En vers 9, de velden zijn bedekt met kudden, de dalen zijn bekleed met halmen, die van zwaarte schudden. 65, 8 en 9.
Thank you.
Gemeente, laten wij het woord van de Heere openen en daaruit lezen Psalm 72. Wij lezen Psalm 72. Een profetische psalm over het koninkrijk van de Heere Jezus Christus, dat zal bestaan tot in eeuwigheid. Psalm 72 voor Salomo. O God, geef de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan de zoon des konings. Zo zal hij uw volk richten met gerechtigheid en uw ellendigen met recht. De bergen zullen het volk vrede dragen, ook de heuvelen met gerechtigheid. Hij zal de ellendigen des volks richten. Hij zal de kinderen des nooddruftigen verlossen en de verdrukker verbrijzelen. Zij zullen u vrezen zolang de zon en de maan zullen zijn, van geslacht tot geslacht. Hij zal nederdalen als een regen op het nagras, als de droppelen die de aarde bevochtigen. In zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien en de veelheid van vrede totdat de maan niet meer zij. En hij zal heersen van de zee tot aan de zee en van de rivier tot aan de einden der aarde. De ingezetenen van dorre plaatsen zullen voor zijn aangezicht knielen en zijn vijanden zullen het stof lekken. De koningen van Tarsis en de eilanden zullen geschenken aanbrengen. De koningen van Scheba en Seba zullen vereringen toevoeren. Ja, alle koningen zullen zich voor hem nederbuigen. Alle heidenen zullen hem dienen. Want hij zal de nooddruftige redden die daar roept, mitschades de ellendige en die geen helper heeft. Hij zal de arme en nooddruftige verschonen en de zielen van de nooddruftigen verlossen. Hij zal hun zielen van list en geweld bevrijden en hun bloed zal dierbaar zijn in zijn ogen. En hij zal leven en men zal hem geven van het goud van Scheba en men zal gedurig voor hem bidden. De ganse dag zal men hem zegenen. Is er een handvol koren in het land, op de hoogte der bergen? De vrucht daarvan zou ruisen als de Libanon, en die van de stad zullen bloeien als het kruid der aarde. Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid. Zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden. En ze zullen in hem gezegend worden. Alle heidenen zullen hem welgelukzalig roemen. Geloofd zij de Heere God, de God Israëls, die alleen wonderen doet. En geloofd zij de naam zijner heerlijkheid, tot in eeuwigheid. En de ganse aarde worden met zijn heerlijkheid vervuld. Amen, ja, amen. De gebeden van David, de zoon van Isaïe, hebben een einde. Tot zover Gods woord. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen wij daarna Psalm 67, het tweede vers. De volken zullen u belijden, o God, u loven al tezaam. 67 vers 2 naar de geloofsbelijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, de tekst vindt u in Matteüs hoofdstuk 13 en wordt gevormd door de versen 31 en 32. U weet, wij zijn enkele weken bezig met de gelijkenissen van het Koninkrijk der Hemelen, zoals de Heere Jezus die uitgesproken heeft in Matteüs 13. En dat willen we vanmiddag zien op de versen 31 en 32 uit Matteüs 13. De gelijkenis van het mosterdzaad. Een andere gelijkenis heeft hij hun voorgesteld, zeggende: het koninkrijk der hemelen is gelijk het mosterdzaad, het welke mens heeft genomen en in zijn akker gezaaid, het welk wel het minste is onder al de zaden, maar wanneer het opgewassen is, dan is het het meeste van de moeskruiden en het wordt een boom, alzo dat de vogelen des hemels komen en nestelen in zijn takken. Tot zover. Willen wij het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. O Heere, hoe heerlijk is uw naam over de gehele aarde. En hoe groot is uw macht en hoe groot is uw trouw. En daarom, Heere, bestaat deze wereld nog. En daarom zien wij uw heerlijkheid, wat wij bezongen hebben in Psalm 65. Dat het groen bedekt de velden, de dalen, omdat u het leven geeft op de velden, u onderhoudt het, omdat u trouw houdt aan het woord dat u gesproken hebt tot de mensheid, toen u sprak tot Noach, dat de seizoenen zich zouden afwisselen en dat zaaiing en oogsten voort zullen gaan tot het einde van de wereld. En wanneer we om ons heen kijken en wanneer we ogen gekregen hebben om te zien, dan zullen we erop letten dat alles schittert van uw heerlijkheid. Dat de gewassen staan op het veld, en dat de beesten kunnen eten. En we zien uw macht in de natuur, in stormwind, in regen en ook in warmte en zonneschijn. En wanneer we toch verder zien en we letten op al de wonderen in het rijk van de natuur, hoe het leven ontstaat en het leven onderhouden wordt en hoe nieuw leven geboren wordt, Heere, dan getuigt toch heel de schepping van uw wijsheid en van uw kracht en van uw macht. Ja, het getuigt allemaal van uw heerlijkheid. Het is alsof de gewassen zingen en alsof ze u de eer toebrengen, omdat u het alles geschapen en onderhoudt. Hoe goed bent u. En Heere, hoe groot is het dat u niet alleen in het rijk van de natuur uw heerlijkheid toont, maar ook in de volken van deze wereld. Want wat is er veel gebeurd in de geschiedenis. En Heere, te midden van al het slecht en het zondige wat de mensen gedaan hebben, en te midden van al het vreselijke wat er gebeurd is van doden en uitmoorden en van oorlogen en onrust en ontrouw, zien we toch ook dat uw werk doorgaat. En dat u bezig bent mensen te bekeren. Ook nu nog, ook in onze tijd. En dat u mensen aan het bekeren bent vanuit de moslimwereld. En dat u overal uw kerk geplant hebt. Van de stille Zuidzee-eilanden tot in het noorden van Siberië. U bent bezig uw volk binnen te halen. U bent bezig de oogst te bereiden. En Heere, wij danken u en wij loven u. En wij willen u aanbidden hier als een klein gedeelte van uw kerk. Willen wij hier toch de lof omhoog doen rijzen. Dat u zichzelf een kerk vergadert en ook onderhoudt. En dat u steeds weer mannen laat opstaan die misschien eerst in hun leven onverschillig waren, maar die door de kracht van uw geest overtuigd worden, bekeerd worden, en dat ze verkondigers worden van deze zeer blijde boodschap. En dat overal ter wereld kerken zijn en ze onderhouden worden en door u bekrachtigd worden. Heren, we weten ook dat er veel valse leer is en dat er valse profeten zijn en dat er prediking is die uw woord verduistert. Dat de prediking is wat niet spreekt over geloof en bekering. Dat er een prediking is dat de waarheid van uw woord onder een dekmantel plaatst. En dat mensen erdoor verleid worden. Dat er een prediking is en dat er kerkelijke leiders zijn die alleen maar aan zichzelf denken, aan het verrijken van zichzelf en aan hun eigen gemak en aan het geld. En er is veel valse leer en het wordt verkondigd vanaf de katheders van de universiteiten. En het wordt ingedragen in kerken en kerken verwateren. En uw woord wordt geweld aangedaan. En zo willen wij u ook bidden, Heer, of u die valse leer wilt uitroeien en wilt ontmaskeren. Hoeveel zijn er die gevallen zijn voor de valse leer van de evolutie. En die denken dat alles wat er is in de wereld, dat is allemaal maar heel toevallig net zo uitgekomen. En dat de aarde zich omdraait en wentelt om de zon, dat is allemaal maar net toevallig. En dat er zoveel grondstoffen in de aarde zijn, ja, die liggen daar nu net. Omdat, ja, dat was gewoon zo. En dat het leven zich voortplant, Heere. Het is toch een wonder wat er gebeurt in deze wereld. U hebt het alles onderhouden. En hoe vreselijk wanneer mensen dat willen ontkennen. Ze willen u de eer niet geven. Want ze willen voor zichzelf leven. Ze willen hun eigen wetgever zijn. De mens moet de maatstaf zijn van alle dingen. Het is revolutie. Het is opstand. En zo zien we ook veel opstand. Veel goddeloosheid. En we schamen ons, Heere, dat we in Nederland wonen. Vanwege al de goddeloosheid die in het openbaar vertoond wordt. Met optochten. En hoe uw dag ontheiligd wordt. Maar het is niet beter in Noord-Amerika. Het is niet beter in andere West-Europese landen. We zijn allemaal aan het verzinken. En de rechten van het ongeboren kind gelden niet. Ja, alle mensen hebben rechten, denken ze. Maar het ongeboren kind heeft geen rechten in onze maatschappij. O Heer, we belijden u de verschrikkelijke zonden die er zijn. De slavernij die plaatsvindt in de grote steden, in de vrouwenhandel. En we belijden u het onrecht wat er plaatsvindt. Ook wanbeleid, ook van een regering. Dat we niet eens in staat zijn om ons eigen land te verdedigen. En zo belijden we u, Heere. Dat er ook veel onrecht en veel wanbeleid en veel zonden zijn. Te verschrikkelijk om op te noemen. En zo zien we in deze wereld dat u bezig bent uw kerk te vergaderen. En daar loven wij u om. Maar we zien ook in deze wereld zoveel onrecht en zonde en daar schamen we ons voor. Want ook wij horen bij dit volk en land. Heren, wij dragen daar ook schuld aan. En de moderne mens denkt aan genieten en consumeren. En spreekt van vrede, vrede, geen gevaar. Terwijl de oordelen wel best heel laag zouden kunnen hangen over ons land. En wanneer u straffen zou geven en oorlog zou geven, dan hebben we dat uiteindelijk ook nog verdiend. Maar Heere, wij bidden u om genade over ons persoonlijk en over onze gemeente. Over onze kerken, over ons land en volk en over onze regering en vorstenhuis. Heren, wij bidden u dat uw woord toch voortgang zal vinden. En dat uw woord toch een kracht zal zijn tot zaligheid ook in ons land. Waar u zo krachtig gewerkt hebt door heel ons land heen. En nu spreken we dan van een Bijbelbelt. Zo achteruit zijn we gegaan, want vroeger werd de waarheid overal verkondigd. O Heere, wilt u nog een opwekking geven? Voor u is niets te mogelijk, te onmogelijk, u bent toch krachtig. Heere, wij bidden u voor een opwekking in ons land en volk. Wij bidden u voor uw zegen over bijbelgetrouwe kerken. En wij vragen u of u het zwijgen wilt opleggen aan de valse leraren die de aandacht afleiden van de Heer Jezus en van zijn kruis en van het gezag van uw woord en van de noodzaak van bekering en wedergeboorte. Wilt u die valse leraren het zwijgen opleggen? En wilt u uw waarheid doen zegevieren en geef dat wij ook trouw mogen zijn aan uw woord, ook de prediking hier vanaf deze kansel, schenk uw dienaar trouw aan u en aan uw woord, dat uw koninkrijk ook hier uitgebreid mag worden, ook al lijkt het zwak net als mosterdzaad. Maar laat het toch rijk mogen groeien en bloeien, dat de vruchten mogen voortkomen, ja ook in ons eigen leven. Heren, wij moeten bekeerd worden. En dat betekent maar niet afwachten. U zegt het toch, bekeert u. en scheurt uw hart en niet uw klederen. En wend u tot mij met heel uw hart. Help ons, Heere, de praktijk van de bekering te kennen in ons eigen leven. Help ons uw woord hoog te achten en het te onderzoeken en eruit te leven. Doe ons de schoonheid van die Heere Jezus Christus zien, die zou regeren van zee tot zee en alle volken zullen voor u buigen. O, geef dat wij nu hier mogen leren, ontdekken hoe goed u bent, hoe heerlijk het is om toch te leven met u, om bij u al onze zorgen en noden en vragen, de vragen die jongeren kunnen hebben, een meisje of een jongen, dat ze die bij u mogen brengen. Wilt u hun leven leiden, hen verblijden door uw daden en leiding in hun leven? En schenk bekering, schenk verheerlijking van uw naam. Dat ook onze jongeren u zullen vrezen, dat onze kinderen zullen leren in uw wegen te wandelen. Gedenk vaders en moeders in de opvoeding, gedenk ons, Heere. Wees ons nabij in deze dienst, sterk uw dienaar, help ons te luisteren. Gedenk de velen die op vakantie zijn, bewaar hen. En wees u in ons midden. In de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 126, de versen 2 en 3. 126, 2 en 3. Weet u wat een paradox is? Dat is een uitspraak die heel waar is. Maar het lijkt alsof het helemaal niet waar is. Het is iets ongeloofwaardigs en toch is het echt. De werkelijkheid is vaak anders dan wat u ziet of voelt. Bijvoorbeeld uw kind is ziek, heeft koorts. U gaat naar de dokter, u krijgt medicijnen. En het lijkt alsof het kind slechter wordt. Het wordt warm en het zweet. Maar de volgende morgen is het kind een stuk beter. Al de koorts is eruit gezweet. Het leek erger te worden, maar het ging eigenlijk de goede kant op. Dat is een voorbeeld van een paradox. Een paradox is een stelling die schijnt haaks te staan op de werkelijkheid. Een paradox is iets wat anders is dan wat wij beleven. En zo maakt de Heer Jezus ook gebruik van een paradox wanneer hij een ander geheim van het koninkrijk der hemelen ons wil uitleggen. En dat is het geheim van de groei van het koninkrijk. En dat is heerlijk. Want u en ik kunnen vaak denken, wat is alles toch klein? En wat is het koninkrijk hier op aarde toch klein? Maar de Heer laat ons hier zien hoe groot dat koninkrijk van God zou worden. Het zal zo groot worden dat we het menselijkerwijs gesproken niet zouden geloven. En daarvoor heeft de Heer Jezus de gelijkenis van het mosterdzaad ons verteld. Daar willen we over nadenken. Over de gelijkenis van het mosterdzaad. En we zien ten eerste een klein begin. Ten tweede zien we Gods kracht. En ten derde een heerlijke vervulling. Dus we denken na over de gelijkenis van het mosterdzaad. We zien ten eerste een klein begin. En dan zien we Gods kracht en ten derde een heerlijke vervulling. De discipelen van de Heer Jezus verwachten dat Gods koninkrijk heel spoedig zou komen. En ze keken uit naar grote veranderingen in de wereld en ze dachten dat die er inderdaad zouden zijn. En daarom bijvoorbeeld lezen wij in Handelingen 1 vers 6... Dat is na de opstanding van de Heere Jezus, vlak voor zijn hemelvaart. Dan nog vragen ze aan de Heere Jezus. Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? Ze verwachten dat de Messias dan zijn grote koninkrijk nu binnenkort zou oprichten. Misschien wel vandaag of morgen of volgende week. Ze dachten dat het koninkrijk komt heel snel in heerlijkheid. En u weet, ik meen dat we dat vorige week ook aangeduid hebben van Johannes de Doper. Dat hij ook gepreekt had, dat koninkrijk Gods is nabij. En die na mij komt is sterker dan ik. Hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren, zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen. En zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Matthäus 3, 11 en 12. En dan lijkt het alsof het eindoordeel nu binnenkort komt. Messias komt en het eindoordeel komt dus. Het koninkrijk komt. En het stond toch ook in het Oude Testament. In Psalm 72, wat we gelezen hebben. Hij zal heersen van de zee tot aan de zee. Van de rivier tot aan de einden der aarde. En over wie wordt hier gesproken? Over de Messias. En hier is de Heer Jezus Christus. Hij is de Messias. En in Handelingen 1 weten de discipelen. Hij is de Messias. Hij is het helemaal. Hij heeft de dood overwonnen. Hij is opgestaan uit de dood. En nu zal dan toch zijn koninkrijk krachtig en heerlijk doorwerken. Het staat toch in de Bijbel? Hij is hier. Hij gaat heersen van zee tot zee. Gaat u het nu doen, heren? Maar tegelijkertijd wisten de discipelen ook wel dat er ook iets aan haperde. Dat het toch maar er helemaal niet op leek. Helemaal niet. Het was tijdens de omwandeling van de Heere Jezus al. Ze wisten dat hij de Messias was, maar ja, van dat grote koninkrijk, daar zagen ze nog niets van. Wanneer ze om zich heen keken, zagen ze wel dat al de geestelijke leiders van Israël, die waren tegen hem. En de Heere Jezus klaagde de schijnheiligheid van de farizeeën en de priesters aan. En ze zagen ook dat de Romeinen geen boodschap hadden aan de Heere Jezus. En de overgrote meerderheid van het volk geloofde ook niet in hem. Dat wisten ze. En hij had ook geen aanhang onder de heidenen. En dus in werkelijkheid, ja. Wat betekent dan eigenlijk zijn koninkrijk? Wij zijn er, 12 discipelen. En nog vrouwen uit Galilea. En er waren nog wel meer die meegegaan waren. Maar het betekent eigenlijk niets. Een paar handjevolle mensen. En er waren wel grote scharen die hem volgden. Maar die volgden hem om het manna wat hij gaf. Het brood en om de wonderen. Maar die geloofden niet in hem. Wat betekent nou dat koninkrijk waar de Heer het over had? Hij preekt het zelf ook. Het koninkrijk Gods is nabijgekomen. Er was een verwachting, er was spanning. Maar ja, het lijkt er helemaal niet op. En daarom gebruikt de Heer Jezus de paradox van het mosterdzaad. Nu weten wij allemaal wat mosterd is, jongens en meisjes. Dat eet je wel eens. En mosterd, weet je wel wat gemaakt wordt? Van mosterdzaden. En weet je waar mosterdzaad vandaan komt? Van kruiden. Verschillende kruiden. Planten, mosterdplanten. Daar komt het mosterdzaad vandaan. Heb je wel eens een mosterdzaadje gezien? Het is heel klein. Het is kleiner dan een millimeter. Je moet goed kijken, anders zie je het niet eens. Het is de kleinste van al de zaden. Van de kruidenzaden en van de groentezaden. Maar zegt de Heere Jezus, als zo'n mosterdzaad gaat ontkiemen en groeien, dan wordt het groot, wordt veel groter dan groente of dan bonen. Of veel groter, wordt wel meer dan 3 meter hoog. Tot heel wijd en breed. En de takken die dan groeien lijken wel op hout. Zo sterk, zo groot, zo uitgebreid. En er komen vogels. Die komen in die takken van een kruidenplant nestelen. En die vinden daar beschutting. Zo zouden we wel kunnen spreken van een mosterdboom. Het is de grootste boom. Ja, van alle groenten en van alle kruiden natuurlijk. Een eikenboom en een cederboom, dat zijn helemaal echte bomen. Die zijn veel groter natuurlijk. Maar van alle groenten en zaadplanten die u in uw tuin plant en kruiden, is het de grootste die er is. En dit is nou het voorbeeld wat de Heer Jezus gebruikt van het koninkrijk der hemel. Dat koninkrijk begint heel klein. Onogelijk klein. Je moet er goed op letten, anders zie je het niet eens. Je stapt er zomaar overheen. Het begint heel klein. Wat geritsel in een mensenleven. Een houding die anders is, je merkt het nauwelijks. En het koninkrijk op aarde begint zo klein, maar het zal zo groot worden. Het zal alle andere koninkrijken tot niets maken. En het eindresultaat zal zijn dat het koninkrijk van de Heere Jezus het enige koninkrijk zal zijn. Zo kun je dat, de vergelijking met dat mosterdzaad ook als een beeld gebruiken van verschillende zaken. Bijvoorbeeld het woord, Gods woord. Dat lijkt ook zo zwak. Dat lijkt ook zo klein. Vanmorgen in de preek nog over gaat over de noodzaak om het woord van God te lezen. Want dat volk was ongehoorzaam, weet u wel, ongehoorzaam aan zijn woord. We moeten het woord kennen, om ook leren gehoorzamer aan te zijn. Dat woord, dat moet ons leven doorzouten, dat moet ons doortrekken. Er moeten mensen zijn van het boek, mensen zijn van dat woord. En dat moeten we lief hebben, want dat woord is ook heerlijk. Dat woord is altijd nieuw. Dat woord van de Heer, dat moet je lief hebben, dat moet in je bruisen, dat moet je in opnemen. Dat het eruit komt wanneer je spreekt, wanneer je houding, dat woord is het leven. Maar dat begint ook heel klein. Het lijkt zo klein en onbetekenend. Je leest het woord thuis en je zegt, ja, ik heb er niks aan, dat denk je tenminste. En de duivel is er ook gauw bij om te zeggen, je hebt er toch niks aan, lees maar iets anders. Of u geeft les op de zondagsschool, straks hoopt u mee te beginnen en u denkt ook, ja, wat voor nut heeft het. Soms letten ze niet op en ze draaien het woord dat ik hen probeer te vertellen. En het woord wat u spreekt tot uw zoon of dochter, het lijkt helemaal geen impact te hebben. Zo'n zwak getuigenis, zo lijkt het, een enkel zin die u spreekt. Maar toch kunnen die enkele woorden die u spreekt, die kunnen jaren doorklinken. Die juist die woorden die zo in het voorbijgaan gezegd worden. Precies op het doel. Precies een woord. Zonder te preken, zonder heel verhalen op te hangen. Ja, maar denk je ook daaraan? En dan loop je weer verder. U denkt, ja, betekent zo weinig. Het lijkt zo zwak te zijn. En voor de ongelovigen is Gods woord helemaal dwaasheid. Mensen willen negeren. Wat voor nut heeft het te lezen? Maar ondertussen is het zeer krachtig. En zo is de mosterdzaad ook een beeld van de kerk in deze wereld, de kerk. Wij wonen hier in de Bijbelbelt. Nou, ik moest eraan denken vrijdagavond. Bij de evangelisatiekraam. Zoveel mensen, de meesten komen hier uit Vlakke. Nee, dank u. Nee, geen interesse. We zijn toch ook maar een kleine minderheid. Ja, ook hier. Hoeven ons echt niks te verbeelden. En de kerk is zwak. Wat voor kracht gaat er van de kerk uit? Vroeger stond de kerk centraal, hervormde kerk staat hier, centraal, zo waren de dorpjes gebouwd. Maar nu niet meer, nu staat de kerk aan de rand. Andere dingen staan centraal, de kerk. En de ongelovigen vinden de kerk ook belachelijk, wie gaat nou op een zomerdag in de kerk zitten? Omdat ze de kerk niet begrijpen, ze kennen de Heere van de kerk niet, ze kennen het woord van de Heere niet. En de kerk is overal een minderheid. Overal lijkt het zwak te zijn. En zo is de mosterdzaad ook een beeld van Gods kinderen. Ja, wat voor kracht hebt u nou als u nou de Heere kent. En de Heer is in uw leven begonnen. En een nieuw leven begonnen. Wat voor kracht hebt u? U komt er toch steeds meer achter dat u zo weinig kunt. Klein en zwak, zo afhankelijk. U moet toch altijd weer ondersteund worden. Altijd weer gedragen worden. Altijd hebt u toch weer die eeuwige armen onder u zo nodig. O zeker heb ik zeer nodig, want ik kan niets. Ik ben zo zwak, zo klein van krachten. En dan denken we aan de Heer Jezus zelf. Hoe was zijn verschijning in deze wereld? Hebben ze standbeelden van hem gemaakt, omdat hij zo veel indruk maakte, zo krachtig was. Dat hij zo sterk was, dat hij kon imponeren. Van tijdgenoten hebben ze standbeelden gemaakt uit het Romeinse Rijk, maar niet van de Heer Jezus. Nee, gelukkig niet. Dat mocht ook helemaal niet. Zou de Heer ook voor zorgen dat het nooit gebeurde. Maar het kwam ook omdat de Heer geen indruk maakte. Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid, dat wij hem aangezien zouden hebben. En daar stond hij voor Pilatus. Met een purperen mantel om. Een geknakte rietstok in zijn hand. En een kroon van doornen. Hier, Judeërs, zie uw koning, Rex Judeorum, koning der Joden. Het is een bespotting. Veracht, niet geacht. En tijdens zijn leven op aarde, hij had niet eens een steen om zijn hoofd op te leggen. En toen hij dan de profetie moest vervullen, dat hij door de stadspoort van Jeruzalem binnen zou rijden op het jong van een ezel, dan moest dat nog geleend worden. En hij had zelf niets. En toen ze hem aanklopten om de tempelbelasting te betalen, hij had niet eens een halve sikkel. En hij stuurde zijn discipel uit om te vissen. Want hij wist, daar is een vis en die heeft een penning in zijn bek. De eigenaar van hemel en aarde leefde van de liefdadigheid van enkele vrouwen. En toen hij stierf, had hij naar de mens gesproken. Niets om zijn moeder te verzorgen. En zo gaf hij zijn moeder over aan de zorgen van zijn geliefde discipel. En toen hij gestorven was, had hij niet eens een eigen graf. Moest nog een graf van een ander gebruiken, een nieuw graf. De Heere Jezus was arm. Hij was zo arm, op laatst verlieten de mensen hem ook in Johannes 6. Vanaf toen gingen vele scharen bij hem weg. Hij was in conflict met de geestelijke leiders van zijn tijd. Hij werd gezien als de zwakste, als de meest onbetekenende en onbeduidende persoon die er was. Hij had geen toekomst, dachten de mensen. Hij maakte geen impact. En de discipelen waren ook toen bij de kruisiging totaal gedesillusioneerd. En Hij is een koning der koningen, een Heere der heren. En hij rijdt voort door deze wereld op het witte paard met een getrokken zwaard, overwinnende en te overwinnen. En straks komt hij terug en een ieder zal hem zien. Maar uiterlijk leek het niets te betekenen. En wat denkt u van uzelf? Bent u zoveel? Wat denkt u van uzelf? Ach, als uw ogen ervoor zijn open gegaan, dan ziet u het ook dat u zo zwak bent. En als u nog denkt dat u heel wat mans bent en heel wat kunt en heel wat zult, en u hebt de plannen allemaal op een rij staan, ach, verbeeld u zich maar niets. En vraag maar gauw van de Heere licht, dat hij uw ogen opent om de werkelijkheid te zien. Want in uzelf bent u niets. Dat leert de Heer ook in de weg van de bekering. In wedergeboorte. Wanneer hij zijn geest uitstort. Maar wanneer u de Heere mag kennen door genade, dan ziet u toch ook dat u zelf zonder hem niets kunt. Het is allemaal zwak. Maar dan letten wij op Gods kracht. Want dat kleine mosterdzaad, nou je zou het zo wegblazen, betekent helemaal niets. En toch wordt het geworpen in de aarde. Nou, kan daar iets goeds uit voortkomen? Ja, een hele boom zeker. Uit dat ene piepkleine zaadje. Kan toch niet? Een wonder, hè? Een wonder van de natuur. Wonderen overal om ons heen, hè? Als je maar ziet. Als je maar ziet. Al dat koren staat op het veld, de mais. Een oom in Canada zei tegen me, snap je niet, hè? Eén maiskorrel komt zo'n plant uit voort. Ziet u de wonderen? En als u er langs rijdt, aanbidt u ook de Heere om zijn wonderen. Dat hij het allemaal zo heerlijk doet schitteren en maken. Heeft God toch recht op? Hij doet het toch? Nou, dat mosterdzaadje komt in de aarde. En het gaat groeien. Daar snappen we niets van. Daar snappen de geleerden ook niets van. De groeikracht, dat begrijpen we niet. En het woord van God, dat lijkt ook zo onbetekenend, maar het heeft een verborgen kracht. Het woord zegt van zichzelf, het is als dynamiet. In Romeinen 1, ik schaam mij het evangelie Gods niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid. En dan gebruikt de apostel Paulus het woord dynamis. Het is dynamiet. Echt, Romeinse Rijk is er door opgeblazen. Figuurlijk gesproken, door die getuigenis van die martelaren in de arena's. Het woord van God is krachtig. En ook de kerk, er ligt een verborgen kracht in de kerk. En daar gaat het vooral om in deze gelijkenis. De kerk neemt toe. Het breidt zich uit. Ja, sinds de Pinksterdag breidt de kerk van de Heer Jezus zich elke dag meer, groter, wijder. Ook al gaat op plaatsen de kerk weg en verwatert de kerk. Toch de ware kerk van de Heer breidt zich uit. En de Heer neemt de oogst op in de hemel. En er komt er weer nieuw. En die kerk wordt al groter. Het wordt straks een getal wat niemand kan tellen. Nebukadnezar zag het al. Verbazend. Die Nebukadnezar, die met zijn soldaten stampte door het Oude Testament heen. En ze waren allemaal vuurbang voor hem. Deze woeste heiden, hij kreeg een droom. En hij werd er zo door beroerd. Wat betekent? Jongens en meisjes, je weet het, hè? Hij riep zijn geleerden. Zijn sterrenkijkers en al zijn wijzen. Je moet mij eerst de droom vertellen en dan ook de uitleg. Ja, maar dat kunnen we niet. Nou, dan gaat je hoofd eraf. En toen Daniël. En Daniël wist het, omdat God het hem geopenbaard had. Daniël zei, Nebukadnezar, wat u vraagt kan geen mens, maar er is een God in de hemel. En die openbaart dromen en de uitleggingen. Geef mij tijd en ik kom tot u, ik zal het zeggen. En toen heeft die Nebukadnezar in het droom gezien hoe krachtig het koninkrijk van God is. Hij zag dus dat grote beeld. Van goud, zilver, koper en ijzer, het slaat allemaal op. De koninkrijken van deze wereld, zo schitterend en machtig, sterk als ijzer, staal. Blinkend als koper en glanzend als goud en zilver. Oh, we kijken onze ogen uit naar wat deze wereld te bieden heeft. En helemaal in onze tijd, wat een technologie en wat een kunnen en wat een macht en... Het is onvoorstelbaar. Nou, dat zag Nebukadnezar ook al. Zo prachtig en schitterend allemaal. Maar toen uit de kant van de berg een klein steentje. Die rolt zo naar beneden. En die slaat tegen dat beeld, grote beeld aan en het valt om. En toen begon dat steentje te groeien. Dat is het koninkrijk van God. En toen werden tezamen vermaald het ijzer, het leem, de koper, zilver en goud. En ze werden gelijk kaf van de dorsvloeren van de zomer. En de wind nam ze weg en er werd geen plaats voor hen gevonden. Maar de steen die het beeld geslagen heeft, werd tot een grote berg. Alzo dat hij de gehele aarde vervulde. Gods koninkrijk gaat groeien. Maar het lijkt niet zo. Het is een paradox. Het is geheim. De mensen in de wereld zien het niet. Geloven het ook niet. Fabeltjes. Maar Gods koninkrijk groeit. De koninkrijken van deze wereld die nemen toe in pracht en kracht en geweld. En die willen overheersen. Die vertreden het recht. Maar de groei van Gods koninkrijk is anders. Gods koninkrijk groeit langs de weg van het dienen. In de weg van het getuigenis. In de weg van overgave aan de Heer Jezus. In de weg van het spreken en verkondigen en getuigen, zelfs in de meest moeilijke omstandigheden. Met een geweer tegen hun hoofd aan, getuigen. Zo groeit dat koninkrijk. En het bloed, zei Tertullianus al, is zaad. De kerk groeit erdoor. Anderen zien hoe vastbesloten ze zijn om zelfs hun leven te geven voor de Heere. En het maakt toch indruk. De groei is verborgen. Maar zondaren worden ingelijfd en vinden beschutting in de kerk des Heeren. En ze krijgen de kerk van de Heer ook lief. Zeg het eens, hebt u de kerk ook lief? Houdt u van de kerk, bidt u voor de kerk, bidt u om de welvaart van Gods kerk. Is dat nou het liefste wat u drijft, dat Gods kerk gezegend mag worden, daar in Irak en in Iran en in Nigeria en in Noord-Korea en hier in Middelharnis? Is dat u lief geworden? Als u de Heer Jezus kent, dan hebt u ook de kerk lief. Dan neemt u dat niet meer voor kennisgeving aan. Oh ja, de kerk is er ook. Nee, de kerk, daar leeft u voor. Zo hoort het te zijn. Dat is toch het liefste wat er op aarde is. Er is toch niets mooiers hier op aarde dan de kerk des Heren. En om daarbij te horen. En zij die tot de kerk van de Heren behoren. Die behoren ook hun leven af te leggen voor de kerk. Voor de Heer Jezus. Omdat de koning van die kerk hen zo uitnemend heeft lief gehad. Hij heeft zichzelf tot in de dood vernederd. En overal is er weerstand tegen de kerk. Het is altijd zo geweest. En het zal ook altijd zo blijven. Wij hebben ook weerstand. Ook in ons land. U kunt erop rekenen, het wordt erger. Maar vrees niet. Vrees niet. Vrees de Heere. Leef met Hem. En elke dag worden mensen ingelijfd en het getal wordt groter. Begonnen op de Pinksterdag. Toen had je dus die 120 in die opperzaal, dat was alles. Voor de rest waren er geen christenen in deze wereld. En toen werden op die dag 3000 bekeerd. Mosterdzaad begon te groeien. En het duurde niet lang daarna dat 5000 werden aan toegevoegd. En ook een groot aantal van de priesters werd het geloof gehoorzaam. En dan kreeg je de bekering van de Samaritanen door de prediking van Filippus, de evangelist. En in de Griekse stad Antiochië had de prediking een grote invloed. En zo ging het verder door Klein-Azië, het huidige Turkije, waar bloeiende christengemeenten waren. En in Griekenland En het ging door heel de wereld heen. En er zijn schattingen. Ik weet ook niet goed waar ze daarop allemaal baseren, maar er zullen vast wel goede schattingen zijn. En het verbaast mij ook niet, gezien de kracht van de Heere, dat aan het eind van de apostolische periode, moet je zo aan het einde van de eerste eeuw denken, omstreeks het jaar 100, dan wordt er gedacht dat er toen al 500.000 christenen waren. Klein begin, maar een heerlijke groei. En dat komt door de kracht van God. De Heere roept zaken die er niet zijn en ze bestaan. En steeds staat de kerk onder vuur. Leugens van de duivel en al zijn bedrog en zijn intimidatie, maar toch versmelten ze voor het woord van God. En het verachten van de wereld heeft God verkoren. Opdat hij hetgeen iets is, teniet zou maken. En deze groei komt door het woord van God, door zijn geest. En deze groei gaat door. Zo werkt de Heere in het verborgen. Het komt steeds naar voren, het komt steeds naar buiten, maar we lezen niet van de 200 Presbyteriaanse gemeenten in Peru. Wist u dat? Wist u dat de gereformeerde kerk in Brazilië aan het groeien is? En dat er heel veel voormalige pinkstermensen zijn die nu het gereformeerde geloof gaan aanhangen? Ik hoorde het enkele jaren terug op een lezing van een zendeling die daar gewerkt had. Voor de TBS, de Engelse versie van de GBS, Bijbelstichting. De Heere doet veel meer dan wij weten. Amerikaanse soldaten in de Tweede Wereldoorlog, ze kwamen in Polynesië, in de stille Zuidzee-eilanden, die ze moesten veroveren op de Jappen. En tot hun verbazing zagen ze daar kerken. En die inlanders die gingen naar de kerk. En sommige Amerikaanse soldaten kwamen tot bekering daardoor. Ziet u, de Heere werkt. Was vrucht van de zending. Weet je nog van vorige week? Van die zendeling die zijn leven gaf. John Williams. Zo gaat de Heere verder. En daarom aarzel niet te spreken met uw zoon of dochter. En wees getrouw met het voorlezen uit de kinderbijbel aan uw kind van 3 jaar oud. Niet overslaan, daar maak je tijd voor. Dat is belangrijk. Zaai het woord, strooi het erin, zo jong mogelijk. Gods woord is krachtig. Hebt u wel eens. U kent misschien wel die man Archibald Alexander. Dat was een Amerikaan, ongeveer 1800. Hij was de eerste docent aan Princeton Theological Seminary. Wat voor 100 jaar lang een bolwerk was van gereformeerde waarheid. In de Verenigde Staten. Hij was. Vroeger een onverschillige jonge man en hij was een privaat tutor, een privaat onderwijzer. En hij kwam bij mensen in huis en het gebeurde daar vaak vanwege, in de tijd van de pioniers, dat ze niet overal een kerk hadden waar ze naartoe konden. Het was allemaal met paard en wagen. En er was een vrouw in dat huis waar Archibald Alexander, waar hij een docent was en was dag en nacht gedaan, moest die kinderen in dat huis onderwijzen. En die vrouw had een boek met preken van John Flavel. Die leefde weer een eeuw daarvoor. In Engeland, een Engelse puritein. En die vrouw die kon niet meer goed lezen. Zei tegen Archibald Alexander, wil je nou elke zondag van mij hier een preek lezen? Ja hoor, dat wil ik wel doen. Maar hij geloofde zelf niets van. En zo las hij preken. Tot hij eens een preek las over de tekst. Ik sta aan de deur en ik klop. En dat woord dat sloeg hem En vooral dat woordje sta. Hij staat. Ook aan de deur van mijn leven. Ja, de Heere staat aan de deur van jouw leven. En hij klopt, dat weet je toch? Hij klopt. En hij klopt. Laat jij hem ook buiten staan. Alexander begreep dat hij de Heere buiten had laten staan. Het werd een middel tot zijn bekering en hij was een zeer bekwame predikant. Zijn werken zijn nog in het Engels te verkrijgen. Zeer lezenswaardig, bevindelijk, schriftuurlijk bevindelijk. Hij werd tot rijke zegen voor de Presbyteriaanse, de gereformeerde kerk in Amerika. Mosterdzaad, klein begin, het groeit. En zo zien we een heerlijke vervulling. Want een mosterdzaad dat is gezaaid, het begin is klein, het lijkt allemaal zo nutteloos. Maar het wonder voltrekt zich, het wordt een plantje. Dat zal verbazen, maar het blijft maar groeien zeg. Voor 3 meter hoog. En heel wijd. Wat een plant, je kunt er doorheen lopen, aan de takken vasthouden. Zo groot. Nou, dat is nou het woord van God. Het woord dat jij nou leest en jij het weer klinkt in jouw hart. Wat voor nut heeft het om dat te lezen? Het schijnt me niets te doen. Net als dat mosterdzaad, wat heb je daar nou aan? Waarom zou je het nog zelf strooien? Waarom zou je dat woord nog lezen? Lees het. Elke dag, het is Gods woord. En het zal werken als kracht in je leven, zeiden we al. En ook de prediking hier lijkt zo eenvoudig. Het lijkt zo weinig betekenend te zijn. De apostel Paulus, ja, hij had het ook in 1 Korinthe 2 vers 3. Ik was bij u lieden in zwakheid, in vrees en in vele beving. Die apostel Paulus, ja, zwakheid, vrees en beving. Dat was Paulus. Ja, een man Gods hoor. Een zeer toegewijde apostel. Maar mijn reden was niet en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden van menselijke wijsheid. Maar in betoning des geestes en der kracht. Hij preekt in betoning van de Heilige Geest. De Heilige Geest werkt erdoor. En zijn woord kwam toch met kracht. De kracht van de Heilige Geest. Maar niet heel wel spreken. Niet volgens de wetten van de Griekse oratoren en hun welsprekendheid. Nee. De woorden zijn verachtelijk, zeiden de mensen. Geen goede stijl. Maar door die prediking zijn gemeenten ontstaan. En God belooft dat door zijn prediking en door het getrouw preken van het woord van God, dat er groei zal zijn, dat er bekering zal zijn, dat mensen geleid zullen worden op de wegen des Heren. Ze zullen dan een gezond geestelijk leven ontstaan door de consequente, voortdurende prediking van het woord van God. Want hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Dat mosterdzaad, een beeld van het woord. Maar het is ook een beeld van het koninkrijk van God. De kerk op aarde lijkt zo onbetekenend, maar straks komt de Heer Jezus terug. En er blijft er niets meer over van de koninkrijken van deze wereld. En dan zal de Heer zelf zijn kerk vergaderen. Efeze 5, vers 27, hij zal haar zichzelf heerlijk voorstellen. Een gemeente, ja het is de grote gemeente waar de psalmen al over spraken. En dat is inderdaad een grote gemeente, zegt Johannes, we kunnen het niet tellen. Die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks. Maar ze zal heilig zijn en onberispelijk. Zo zal de kerk zijn. We zullen het allemaal zien. En ik hoop door Gods genade dat u er allemaal ook bij zult zijn bij die kerk. Van Gods kant kan het. Hij roept u. Maar dat mosterdzaadje is ook een beeld van de Heer Jezus zelf. Na zo'n eenvoudig leven, arm, zonder enig uiterlijk vertoon, heeft de Heere God hem opgewekt op de derde dag. Maar de mensen letten er nog niet op. En toen is de Heer Jezus opgevaren naar de hemel en daar is hij getroond aan de rechterhand van God. Daar heeft hij alle macht in de hemel en op de aarde, maar de mensen van deze wereld letten er niet op. Ze kijken er nog niet naar, ze weten het niet, ze geloven het niet. Maar hij zal een heerlijke macht ontvangen. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, is geworden tot een hoofd des hoeks. Van de Heer is dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen. En zo wordt deze werkelijkheid van de vervulling ook, vindt ook plaats in het leven van Gods kinderen. De bekering, het lijkt zo eenvoudig, zo onbetekenend. En ook Gods kinderen, wat betekenen ze nou? Een eenvoudige oude vrouw. Die thuis haar Bijbel leest en die haar handen vouwt. Die zich misschien niets durft toe-eigenen, maar die zich ook niets hoeft toe te eigenen. Die mag opzien tot de Heere. En elke dag ziet ze op naar Hem. En ze blijft bezig met dat woord. De Heer is haar enige hoop. Haar enige verwachting. Ze hoopt op de Heere Jezus en op zijn genade. En soms meent ze er iets van te kunnen proeven. Maar dat is zo hoog, want ik ben zo verdorven. Maar ik zie op naar Hem, ik wacht op de Heere, mijn ziel wacht. Meer dan wachten ze op de morgen. Ik verwacht Hem, Hij is mijn enige hoop, mijn enige toeverlaat. Ik heb niemand behalve u, o Heere. Kijk, die mensen die op de Heere hopen, ze zijn in de ogen van de mensen verachtelijk. Maar het zijn prinsessen. En die mensen zijn prinsen, ze zijn erfgenamen van het koninkrijk der hemelen. En zij die op de Heere hopen en zichzelf verloochenen en niemand hebben dan God alleen en dagelijks tot Hem opzien. Zij zullen bekleed worden met heerlijkheid. Zij zullen wandelen in het goddelijk licht. Hun heerlijkheid zal even groter zijn dan enige heerlijkheid wat ooit op aarde gevonden zou worden. Want ze hebben geleerd hun leven te verliezen aan de Heere Jezus Christus. En ze hebben leren te hopen op Hem. En dat is een hoop die niet beschaamt. Ze hebben Hem ook lief. Hij is mijn liefste. Ze durven het haast niet te zeggen, dat woordje mijn. En er is zelfonderzoek in het leven. Een belijden van de schuld kent u, het leeft u zo. Bent u ermee bezig, hartelijk? Strijdt u ervoor? U bent toch niet apathisch? U wacht er toch niet maar wat af? U bent toch niet bezorgd? Wat zullen de mensen van me zeggen? Zeggen ze wel dat ik rechtzinnig genoeg ben? Daar bent u toch niet bezorgd over. En ondertussen geen strijden, geen zoeken, geen vrezen, geen smachten, geen hongeren, geen dorsten, geen roepen, geen jagen. Dat kan toch niet? Er is maar één weg voor u, de Heer Jezus Christus, om in gemeenschap met Hem te komen en te leven. En dat vindt u aan zijn voeten. Strijd om in te gaan. En denk daarna over de heerlijkheid, Gods volk. Denk over de heerlijkheid na die er komt. Dat hij u daar zal brengen waar geen zonde is. Dat hoort ook bij de overdenking van Gods kinderen. De toekomstige heerlijkheid. Calvijn schreef er een boek over. De overdenking van het toekomende leven. Ja, mag dat? Jazeker. Dat mag een kind van God doen. Tot zijn aanmoediging, tot vertroosting, tot bemoediging. Maar uiterlijk lijken die kinderen van God op aarde niets. Het is een paradox. Het staat haaks op de werkelijkheid. Water dat brandt is een paradox. Een arme christen die een prins en een prinses is in werkelijkheid. Vergeet het nooit, jonge mensen. Er is straks maar één volk wat alles zal beërven. Het volk van God. Het evangelie is niet verouderd. Het is actueel. En ook al worden Gods kinderen bespot. En ook al wordt dat woord van God tegengewerkt. Toch zal Gods woord staande blijven. En Gods kinderen hebben de toekomst. En de Heer is bezig zijn koninkrijk op te richten. Daniël zag het al. Voordat hij die droom uitlegde, toen hij nog maar pas in Babylon was. En dan moest hij eten dat onreine voedsel van de Babyloniërs. En hij zei nee. Waarom zei hij dat? Omdat hij wist dat de Heer een koninkrijk zou bouwen. En hij wilde bij dat koninkrijk horen. Ook al kost het hem zijn leven. Nou, dan kost het maar mijn leven. Maar ik wil bij dat koninkrijk horen. En zo heeft Mozes er ook gedaan. Die keek naar dat slavenvolk. Nou, slavenvolk, arm, niets aantrekkelijks aan. Vies en vuil en kapotgeslagen ruggen. Daar wil ik bij horen, zegt Mozes. Daar, waarom? Omdat dat volk de toekomst heeft. Hij keek op de vergelding des loons. Hij wist wat de Heere zou doen. Hij zag Christus in dat volk. Hij wilde bij dat volk horen. Dat volk heeft de toekomst. En daar gaat het om. Om die eeuwige toekomst. Ons leven is zo klein. Zo kort. Straks zomaar voorbij. En straks denkt niemand meer aan de macht van Amerika. En niemand denkt straks meer aan de macht van Rusland. En de macht van China komt straks helemaal tot niets. 0,00. En niemand zal er meer over praten. Maar iedereen zal praten over het koninkrijk van Christus. Zij die in de hel zijn met tranen en huilen. Omdat ze er niet bij horen. En Gods kinderen zullen eeuwig roemen. Omdat zij bij dat hele koninkrijk van God behoren. En de scheidslijn wordt nu al getrokken. Bij welk koninkrijk hoor jij? Het is of bij de wereld, of bij Christus. Word je geleid door de geest van de duisternis? Of word je geleid door de Heilige Geest? Luister je naar al het geblaar van deze wereld? Of luister je naar de stem van de goede herder? Hoor jij nou bij hen die nu pronken en pralen en doen alsof ze alles kunnen en alles hebben en populair zijn. En de laatste snufje hebben ze al gekocht en de laatste programma en de laatste game. Of hoor jij bij hen die hebben leren buigen voor het woord van God. Wil je leven in de zonde? Of wie je leven bij de verzoening die er ligt in Christus. Bij welk koninkrijk hoor jij? Ach, zie toch op. Dit koninkrijk, het is het eeuwig waard om te zoeken. Die koning verandert je leven. Hij zet alles op zijn plaats in je leven. En die koning is een goede meester. Ja, ik kan er persoonlijk van getuigen. Ik niet alleen hoor. Er zijn heel wat hier die erover kunnen spreken. Dat hij een goede koning is. En die koning zoekt nog onderdanen. O, het is zo mooi om tot hem te horen. Amen. We zingen Psalm 72, de versen 3 en 4. 72, 3 en 4. Zullen wij bidden en danken. O heilige en heerlijke God, hoe groot bent u, dat u zichzelf een volk vergadert en een koninkrijk doet komen, en dat u daar elke dag mee bezig bent om uw koninkrijk te onderhouden, het uit te breiden Heere, wil het nog verder uitbreiden door al de volkeren en landen en talen heen. Doe het, Heer, in de binnenlanden van Brazilië en het Amazone junglegebied waar nog stammen leven. Heere, laat zij ook uw woord mogen horen. En laat het gehoord mogen worden, Heere, bij de leiders van Noord-Korea. En laat uw woord mogen klinken in de huiskamers, door heel het Midden-Oosten heen, door de radio-uitzendingen. Vanuit Trans World Radio. O Heere, geef toch dat uw koninkrijk mag komen. Versterk al uw dienaren in Pakistan die daar uw woord in getrouwheid verkondigen. En wil, Heere, overal werken, dat uw kerk mag groeien, dat uw kerk mag bloeien, dat vervolgers tot bekering komen, dat aanhangers van IS moeten capituleren voor de Heere Jezus Christus. Heere, wil het doen, dat Turken en Koerden zullen buigen voor u. Heere, we geloven dat u het doet. Het feit dat wij er niet van lezen, betekent niet dat het niet gebeurt. Want we geloven dat uw werk doorgaat. Heere, wil het doen. O, breid uw koninkrijk uit. En wil ook ons daarin opnemen. Wil ook hier bekeren. Jongeren, ouderen. Dat we niet meer gericht zijn op onszelf en op ons eigen gemak. En dat dat niet meer het doel is van ons leven, maar dat ik Christus mag kennen. Dat ik u mag liefhebben en naar uw beeld veranderd word. O, gezegend is dat volk. Heere, geef het ook hier. Tot eer van uw naam. Heb dank voor wat u gaf. Vergeef alle tekorten in spreken en luisteren. Ga met ons ook deze week. Bescherm en bewaar ons, om Jezus wil. Amen. Zingen we Psalm 85, het vierde vers. gaat heen met u dragende de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.